Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Dit keer kunt u luisteren naar een aflevering die is opgenomen bij ziekenhuis Franciscus Gasthuis in Vlietland. Daar zijn 100 digicoaches opgeleid die hun collega's helpen met digitale vraagstukken. Hoe heeft het ziekenhuis dat voor elkaar gekregen? Wat levert het op en wat zijn de succesfactoren voor zo'n investering in digitale ondersteuning? Dat hoort u in deze aflevering die is gemaakt door mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Ik sta in de centrale hal van het Franciscus Vlietland in Schiedam. Dat ziekenhuis investeert veel om de medewerkers goed te helpen om te gaan met alle computersystemen. En daar ga ik vandaag over in gesprek met een projectleider en een programmamanager die daar nauw bij betrokken zijn. Ook loop ik nog even een afdeling op om met de zogeheten digicoach te praten. Maar eerst blijf ik nog even hangen in die centrale hal. Want daar staat ook het digipunt, waar patiënten terecht kunnen voor hulp met de digitale toepassingen die het ziekenhuis gebruikt.
Ik ben heel bekend, maar ik weet niet waarom.
Joost Groenestein is manager van het Medisch Service Platform in het ziekenhuis. En hij kan me meer vertellen over de vragen waar patiënten mee langskomen.
Nou, wat ik me sowieso afvraag is, ja, hoe vaak trekken de mensen aan de bel? Hoe vaak wordt er nou bij jou aangeklopt?
Ja, we krijgen best wel wat telefoontjes en e-mailtjes die we antwoorden. We krijgen niet zoveel afspraken binnen. Dus mensen die echt langs moeten komen om het uit te gaan leggen. Dat vinden patiënten echt dan nog wel lastig om langs te komen.
En komt dat dan omdat de uitleg van de telefoontjes en de e-mails zo goed is dat ze verder kunnen? Of speelt er ook nog iets anders?
Mensen willen gewoon gemakkelijk zaken doen eigenlijk. Want de auto staat geparkeerd, de afspraak bij de polykliniek is er. Dus dat merken we wel een beetje. Maar we krijgen best wel telefoontjes en e-mailtjes die we netjes beantwoorden.
En waar gaan die dan vooral over?
Over Beter Dichtbij, onze app die we gebruiken. Het gaat over het portaal. Over bijvoorbeeld waar moet je DigiD aanvragen, hoe moet je dat doen. Hoe werkt de app eigenlijk? Veel vragen over het gebruik van de app eigenlijk.
Ja. En ligt het dan ook een klein beetje aan de app? Ik kan me voorstellen dat die ook misschien nog verder ontwikkeld kan worden, gebruiksvriendelijker kan worden. Dat je het op een gegeven moment eigenlijk nog nauwelijks naar hoeft te kijken en hij doet al wat je wilt.
Ja, alles kan beter natuurlijk, maar Beter Dichtbij is echt wel een hele makkelijke app trouwens hoor. Het is wel een hele makkelijke app.
Dus dan ligt het toch ook een beetje aan de mensen en de vaardigheden die ze hebben, denk ik dan.
Nou, ik denk wel, in deze we zitten in Rotterdam en Schiedam. Aantal digivaardige mensen, ja, dat is een plus minus 70-80%. Er zijn best wel mensen die niet zo digivaardig zijn.
En kun je een voorbeeld geven van een probleem waar mensen tegenaan lopen en waar je dan toch een praktische oplossing voor kunt bieden?
Volgens mij was dat iets in het inloggen in het portaal met een DigiD, hoe je dat moet doen. Een vinkje aan moet zetten, dat soort dingen. Dat zijn hele kleine grote dingen waar mensen tegenaan lopen. Waar wij net even de oplossing voor weten.
Ja. Nou gebeuren er landelijk ook allerlei ontwikkelingen. Met algemene toestemmingsvoorzieningen. Voor gegevensuitwisselingen. Inlogmiddelen. Dat soort zaken. Verwacht je wel dat dat in de loop van de jaren echt allemaal makkelijker en beter gaat worden? Of blijft zo'n punt om vragen te stellen nog wel heel lang nodig?
Ik denk dat het altijd zo nodig zal zijn. Maar ik denk wel als we kijken naar toegankelijkheid van middelen, dat het echt wel beter gaat worden. En daar werken we ook hard aan. Want daar gaat het om hoe toegankelijk je digitale middelen zijn, hoe makkelijker mensen daar gebruik van kunnen maken, hoe minder vragen ze hebben. Maar een aantal vragen blijft.
Ja. Dankjewel.
Oké, waar genoegen.
Goed. Patiënten krijgen dus hulp bij het gebruik van allerlei digitale middelen. Mooi om te weten, maar dat is eigenlijk niet waarvoor ik hier ben. Want dat is de ondersteuning die het personeel krijgt. Of eigenlijk die het personeel elkaar geeft. Daarom neem ik afscheid van Joost van het Digipunt en ga ik met de lift naar de tweede verdieping. Daar ga ik om tafel met Melissa Lokhorst, zij is programmamanager Digitale Zorg, en Connie van der Nol, teammanager bij de Franciscus Academie en leider van het project Iedereen Digivaardig.
Jullie hebben 100 digicoaches hier rondlopen. Zou je eens om bij het begin te beginnen kunnen vertellen, wat doen die precies? Wat is bij jullie een digicoach?
We zijn eigenlijk vlak voor corona begonnen met dit project. Er waren toen twee medewerkers van ICMT, die waren naar een zomercursus geweest. En die zeiden, nou, landelijk in verpleeg- en thuiszorg, daar worden digicoaches opgeleid. Dat zou voor ons ziekenhuis ook wel iets zijn. Bij ICMT zijn we eigenlijk niet zo bij machten om dat project te trekken. Jullie als academie dat oppakken. We zijn gestart gegaan en hebben eigenlijk gezegd, nou, een digicoach is iemand die zijn of haar directe collega coacht op het verbeteren van digitale vaardigheden. Dus een verpleegkundige coacht een verpleegkundige. Een dokterassistent coacht een doktersassistent. En dat is eigenlijk heel laagdrempelig. Dus op de afdeling waar je werkzaam bent. Vaak zet er één digicoach op ongeveer 35 medewerkers. En die ondersteunt bij het verbeteren van digitale vaardigheden.
En hoe begin je met zoiets? Begin je dan eerst door op zoek te gaan naar mensen die al behoorlijk digivaardig zijn? Of die al een beetje als vraagbaak gebruikt worden door collega's?
Ja, nou, wij zijn eigenlijk gaan nadenken van, we hebben eigenlijk een oproep gedaan onder leidinggevenden. Op welke afdelingen willen meedoen? En sommige afdelingen zeiden, wij zijn niet zo digivaardig, we willen juist meedoen. En anderen zeiden, hey, we hebben twee mensen die eigenlijk al digicoach zijn. Wij willen ook wel meedoen. We zijn met een kleine pilot gestart met 6 afdelingen. Waaronder de kraamsuites, de oncologie, maar ook mijn eigen afdeling, de Franciscus Academie. En toen hebben die mensen eigenlijk een 2-daagse training gegeven via het landelijk programma. En zijn we eigenlijk van start gegaan. Eigenlijk hebben we gezegd, we gaan gewoon starten en we zien wel hoe het loopt. Dus niet een kant-en-klare blauwdruk, maar eigenlijk nou ja, aldoende gaan leren. En toen kwamen er steeds meer afdelingen die zeiden, nou, we hebben ook wel interesse. Wij zouden ook wel willen. Dus zo is het eigenlijk langzamer ziekenhuisbreed uitgebreid.
Nou, vertelde jij net, van het eigenlijk vlak voor corona zijn we ermee begonnen. Hebben jullie er nou tijdens die coronaperiode ook de vruchten van kunnen plukken?
Nou, zeker als we natuurlijk kijken naar het gebruik van digitale middelen en digitale zorg, hebben we natuurlijk echt een vlucht gezien in de coronaperiode. En daar hebben de digicoaches ook een rol in ingespeeld, maar ook andere medewerkers zoals digitale dokters die we hebben. We hebben een chief digitale zorg, die hebben daar allemaal een bijdrage aan geleverd inderdaad.
Maar hebben jullie ook echt iets al aan die digicoaches gehad? Of was het eigenlijk nog net te vroeg, die hele crisissituatie?
Nou, wat we er eigenlijk aan hadden, is dat het urgenter werd. Vooral ook, naar bijvoorbeeld werkoverleggen, die werden ook opeens online. Dus niet zozeer voor de zorg, maar ja, je wilt wel met je team kunnen overleggen. Je wilt dingen kunnen bespreken. Dus we moesten allemaal op Zoom over, op Teams, op LifeSize. Dus met name dat stukje zag ik wel een soort urgentie komen van, hey, als we dit niet kunnen, wordt het best lastig. Ja, patiënten op de IC, die uiteindelijk inderdaad via een tablet met thuis moesten communiceren of konden communiceren. Dus ook die verpleegkundige op de IC die dacht, ja, ik moet wel met zo'n tablet nu kunnen werken. Dus eigenlijk heeft het een soort versnelling gegeven en een soort meer urgentiebesef, waar we wel voordeel mee behaald hebben.
En is het jullie ook gelukt om dat vast te houden? Want je hoort toch ook nog wel eens van, ja, eigenlijk hè, tijdens die crisissituatie kon er van alles wat daarvoor niet kon. Maar zodra de allerergste nood over was, veerde ook alles weer een beetje terug naar het oude. Herkennen jullie dat ook?
Dat herken ik zeker. Ja, dat herken ik zeker. En zeker als we kijken naar het gebruik van digitale zorg. Toen patiënten weer fysiek konden komen, ja, toen werd al snel weer de norm om fysiek hier aanwezig te zijn. En we hebben daar juist de afgelopen jaren wel weer hard aan getrokken om dat weer op het niveau te krijgen waar we op zaten. En steeds meer digitaal te gaan doen. Fysiek als het moet en digitaal als het kan. En dat, nou, daar zitten we nu middenin inderdaad. Het gaat steeds meer omhoog nu. Ja, stijgende lijn zit daarin.
En merken jullie dat effect ook onder de medewerkers, waar die digicoaches uiteindelijk voor zijn?
Ja, ook wel. Een ander mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld ook wel scholingen. We hebben inderdaad heel veel scholingen digitaal gedaan. Ja, na corona wilde alles weer terug naar fysiek. Terwijl fysiek is soms prettiger, maar het heeft ook wel heel veel voordelen aan online. Of dat je soms voor een uurtje naar Utrecht moet reizen. Dus dat is op zich wel gebleven. En de digicoaches zelf vind ik een beetje wisselend. Aan de ene kant zag je een terugval. Aan de andere kant hadden sommige mensen ook wel de smaak te pakken. Dus die gingen dan ook juist door. Dus ik vind het een beetje 50-50, zeg maar, dat of het behouden bleef of juist teruggezakt is.
Ja, nou is het natuurlijk een behoorlijke investering, denk ik, voor jullie als organisatie. Maar wat levert het nou op om 100 digicoaches op te leiden? Hebben jullie daar zicht op?
Ja, ik vind het soms altijd lastiger om het in geld uit te drukken of echt kwantitatieve cijfers. Van nou, hoeveel efficiënter is het? Bespaart het tijd? Is het juist dat mensen minder fouten maken? Waar ik vooral naar kijk is, wat betekent het voor mensen zelf? Mensen hebben gewoon meer zelfvertrouwen, voelen zich zelfverzekerder, hebben minder stress en daardoor ook meer werkplezier. Dus ik denk als je verpleegkundige en je zorgpersoneel lekker in hun vel zit, dat ook al een heel groot winstpunt is. En ja, dat je nu niet beangstigd bent, joh, ik ben alleen in de nachtdienst. Oh, stel je voor dat ik moet iets doen wat ik niet kan. Ik heb het vertrouwen om het zelf te doen. Of ik ben niet bang dat als ik een patiënt invoer in het patiëntendossier, dat ik de verkeerde koppel. Dus mensen denk ik wat meer zelfvertrouwen hebben, dat er wel een heel groot winstpunt is. En zichzelf verzekerder voelen en meer werkplezier hebben. Daar vind ik het soms makkelijker aan af te meten dan, nou, het levert je zoveel uur per maand op of zoveel uur per jaar. Ja. Dus daar zien we echt wel stappen in dat mensen ook zelf aangeven, ik voel mezelf verzekerder. Dat blijkt wel uit de onderzoeken die we doen.
Ja, want jullie houden dat wel echt bij. Ik begreep, jullie hebben een nulmeting gedaan toen het project van start ging.
Wat zien jullie nu ten opzichte van die nulmeting?
Ja, wat we zelf dachten, we doen een nulmeting en een tweede meting. Maar we kregen eigenlijk van onze landelijk projectleider al terug, dat gaat niet helemaal werken, want de nulmeting is een zelfinschatting. Dus medewerkers maken een zelfscan op 6 categorieën. En dat is bijvoorbeeld privacy, dat zijn applicaties, dat is eigenlijk diverse onderwerpen voor digitalisering. En daar scoor je jezelf. Dus je scoort zelf, nou, ik denk dat ik qua privacy op een 5 zit. Als je het project volgt, dan kom je er misschien achter dat je achteraf maar op een 2 zat.
Ja.
Of dat je zegt, nou, ik had mezelf een 5 gegeven, maar ik blijk toch op een 7 te zitten. Dus dat zelf inschatten maakt het wat lastiger om een keiharde vergelijking te maken tussen de nulmeting en de tweede meting. Dus we hebben de nulmeting, die hebben inmiddels meer dan 1000 mensen de zelfscan ingevuld. Dat zijn collega's. En als nameting doen we een vragenlijst op afdelingen, waarin we dus vragen, voel je jezelf verzekerder? Maak je minder fouten? Heb je idee dat de digicoach van meerwaarde is? Dus het is vooral kwalitatief dat we meten of mensen de voordelen van ervaren.
Ja, en ook dus zelfverzekerdheid, werkgeluk en zo. En wat zijn daar zo in de grote lijn de uitkomsten van?
We hebben een meting gedaan vorig jaar. En dan spiek ik even op mijn blaadje. Dat is ongeveer onder 133 collega's. Dus ook dat de respons niet per se heel hoog is. Maar dit zijn wel afdelingen die er langer mee werken. En dan geeft bijvoorbeeld 53% geeft aan, ik voel me digitaal vaardiger geworden. 68% heeft meer vertrouwen in het oplossen van digitale uitdagingen. En 62% zegt, ik ben beter op de hoogte van digitale ontwikkelingen. Dus dat geven mensen toch aan, nou, door de digicoach weet ik beter wat ik kan verwachten, wat er op me afkomt. Dus het zijn op zich kleine aantallen. Maar goed, wij zijn wel hoopgevend dat mensen daar niet heel enthousiast over zijn en de meerwaarde van het programma inzien.
Ja, je noemt het zelf al even. Er zijn veel ontwikkelingen, landelijk, maar ook regionaal natuurlijk. Is het wat jullie betreft ook een investering in de toekomst om al die digicoaches in te zetten? Want daar gebeurt ook een hele hoop.
Ja, steeds meer en meer, denk ik. Precies wat jij noemt, er gebeurt heel veel binnen het ziekenhuis, maar ook in de regio. Dat is ook een van de redenen dat we gestart zijn met het programma Digitale Zorg. Omdat we merken dat er natuurlijk heel veel op ons afkomt en we steeds meer digitaal willen gaan doen. En daar spelen de digicoaches onder andere natuurlijk een belangrijke rol in. Maar ook andere, het zit op meerdere vlakken, denk ik. We hebben ook inderdaad, zoals ik net benoemde, de digitale dokters van elke vakgroep. Een digitale dokter die ook meehelpt aan deze beweging om steeds meer digitaal te gaan doen. We hebben verschillende rollen binnen het ziekenhuis die daar een bijdrage aan leveren. Dus het is denk ik een combinatie van al die verschillende personen bij elkaar die zorgen dat we die transformatie kunnen gaan maken met elkaar als ziekenhuis. Want die ondersteuning daarin is echt noodzakelijk. Het is enerzijds techniek die moet werken, maar het is anderzijds een verandering in werkprocessen en aanpassen van gedrag. En ik denk dat onder andere de digicoaches daar een hele belangrijke rol in spelen om ook richting de toekomst dat steeds meer te kunnen doen.
Nou hebben jullie hier in deze regio Digizorg. Tenminste, dat is gelijk de eerste week aan dag toen ik in de auto stap en richting Rotterdam reed.
Ja,
hoe staat dat ervoor en welke vaardigheden vraagt dat eigenlijk van de medewerkers?
Nou, Digizorg is natuurlijk een regionale samenwerking. Eén voordeur voor patiënten waarachter ze hun digitale zorg kunnen organiseren. Natuurlijk door het Erasmus MC ontwikkeld, maar wel om regionaal op te pakken. Dus wij zijn een van de ziekenhuizen die daaraan aan meedoen. Wat je ziet is dat we uiteindelijk natuurlijk toe willen naar inderdaad dat die patiënt één voordeur heeft en daarachter zijn digitale zorg kan regelen voor de verschillende zorginstellingen in de regio. En anderzijds is het voor de zorgverleners een soort cockpit waarin ze alle data rondom de patiënt kunnen inzien die voor hun relevant is. Ja, daar zijn de vaardigheden die we natuurlijk nu ook al vragen van onze zorgverleners om steeds meer met digitale zorg om te gaan. Zorg op afstand, die zijn daar heel erg belangrijk bij om steeds meer en meer te gaan ontwikkelen. Je gaat steeds meer toe naar hybride zorgpaden. Dus inderdaad, digitaal als het kan en fysiek als het moet. En dat vraagt echt iets van de zorgverleners. En daar hebben ze een bepaalde ondersteuning bij nodig. En die bieden we daar denk ik mee.
Ja, en volstaat dat? Zeg maar, jullie hebben er nu 100. Nou, je zei net al, dat is ongeveer pak een beetje 1 op 35. Is dat genoeg of zijn jullie nog steeds bezig met nog meer op te leiden? En ja, hebben jullie straks alleen nog maar digicoaches aan het werk?
Wat we vooral wel merken is dat we er 100 hebben opgeleid, maar dat er ook best wel wat verloop in zit. Dus een aantal mensen gaan toch uit dienst. Je ziet ook dat digicoaches soms een andere functie krijgen. Dus bij ICMT gaan werken of bij kwaliteit en veiligheid. Je ziet mensen die er toch uiteindelijk mee stoppen. Dus ik denk dat we nu rond de 80 actieve digicoaches hebben. En we blijven ook wel opleiden. Niet iedere afdeling heeft nog een digicoach. Wat ik heel leuk vind, is dat het heel breed door het huis verspreid is. Dus de schoonmaak heeft ook een digicoach. De voedingdienst heeft ook een digicoach. Polyklinieken, en de zorgafdelingen. Maar ook personeel arbeid of onze HRM-afdeling hebben een digicoach. Dus het is heel breed georganiseerd, waarbij ook op verschillende vlakken. Ja, een academie heeft natuurlijk andersoortige vragen dan iemand op een polykliniek. Maar je merkt wel dat we nu bijna wel ziekenhuisdekking hebben. Maar dat je in het kader van het verloop toch wel mensen opnieuw blijft opleiden. En wat we ook doen is 2 keer per jaar een terugkomdag voor digicoaches. Nou, Melissa is eigenlijk sinds de laatste keer, hebben we afgesproken dat hij standaard aansluit, om ook mensen continu bij te praten over ontwikkelingen. Dus als digicoach fijn als je weet wat gaat er gebeuren op het gebied van AI. Als je weet wat er gebeurt rondom digitale zorg. Dus ze hebben zelf ook aangegeven, die terugkomdagen zijn heel fijn. Dan krijgen we een aantal inhoudelijke updates, zeg maar, over Office 365. Maar ook vanuit Melissa de actuele ontwikkelingen. Dat zij ook een beetje een soort voorloper zijn voor een afdeling. Ja, wat gaat er op ons afkomen? Wat kunnen we verwachten? Dus zo leiden we steeds niet nieuwe digicoaches op en blijven we eigenlijk investeren in de zittende groep om die eigenlijk up-to-date te houden.
En hebben jullie ook medewerkers die eigenlijk denken van ik heb hier eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Ik ben niet de zorg ingegaan om met digitale apparaten te gaan werken, die heel erg moeilijk mee te krijgen zijn. En hoe gaan jullie daar dan mee om?
Ja. Jazeker.
Ja, dat herken ik natuurlijk zeker. Ja. En ik merk dat het werkt altijd beter als je inderdaad een zorgverlener met een zorgverlener dat laat uitzoeken. Dus we hebben echt een paar ambassadeurs die weten hoe ze ermee moeten werken. En die er heel enthousiast over zijn en ook echt de voordelen ervan inzien. Dus die zetten we ook echt in bij de zorgverleners die daar iets minder vaardig in zijn of iets meer weerstand op hebben. Om echt te proberen om die collega's op die manier mee te krijgen binnen de vakgroep.
Ja, dus het helpt ook dat het juist echt naast de collega's zijn die precies weten.
Zeker.
Wat heb jij nodig? Absoluut. Waar loop je tegenaan? En waar kun je ook echt voordelen nog uithalen?
Ja, absoluut. Ja, en combinatie denk ik daarvan. We hebben ook adviseurs beheer en borging. Dat zijn collega's die echt advies geven over hoe zet je de digitale middelen nu in? Hoe richt je dat zo efficiënt mogelijk in? En hoe hou je het meeste eruit? Die kunnen dat heel goed, maar echt een collega die tegen een collega zegt van joh, doe het even zo en zo en dit is het voordeel en bij mij werkt het zo en dat lukt goed, dat heeft veel, veel meer meerwaarde.
Ja.
En wat we ook wel zien in de tweedaagse training, sommige digicoaches denken, ik word een expert, ik word opgeleid tot de beste digi-nerd bij wijze van spreken, terwijl er ligt heel veel nadruk op de coachingsvaardigheden. Ja. Dus als je een digicoach bent, het is heel makkelijk om het over te nemen. Als jij zegt, ik kan het niet, dat ik zeg, je doet het zo en zo en ik neem het van je over. Dus de digicoach moet heel erg met de handen op de rug eigenlijk de medewerker het zelf laten doen. Stapje voor stapje. We hebben een hele makkelijke handout. Zo werkt het. Dus het eigenlijk vooral degene zelf laten doen en heel laagdrempelig. Mensen kunnen zich nog wel een beetje schamen of denken, ik kan het niet goed. En als je collega naast jou zit en misschien kan jij wel veel beter bloed prikken. En vervolgens zegt die collega tegen jou, joh, ik zie dat jij dat niet zo handig invoert. Zullen we samen kijken hoe het slimmer kan? Dat is denk ik heel laagdrempelig en veel makkelijker dan dat er iemand komt vanuit een ICMT of een projectleider die alles beter weet. Ja, je bent gewoon collegiaal, werk je samen en coach je elkaar. En de een is beter op het ene stuk en de ander is beter op het andere stuk. En dat werkt denk ik heel goed en niemand anders hoeft het te weten. Jouw leidinggevende hoeft niet te weten dat jij niet precies zo handig bent met die ene tool. En jouw collega helpt jou daarmee. Wat het volgens mij, dat is ook het succes van het programma is. Collega's helpen elkaar onderling inderdaad daarmee.
De nadruk ligt eigenlijk meer op coach dan op het digi-gedeelte.
Ja, ik vooral inderdaad op het coachen. Niet zozeer op de digi-coach hoeft geen expert op alles te zijn. En de medewerker hoeft geen expert te worden als je maar weet waar je het kan vinden. Ja, als jij niet precies weet in Word waar je iets kan vinden, maar je weet wel de helpknop te vinden of je weet wel, ik gebruik Google of je gebruikt tegenwoordig misschien inderdaad via AI bij wijze van spreken, dat je gewoon weet waar kan ik het vinden. Je hoeft niet alles te weten. Als je maar weet, hoe kan ik tot de oplossing komen?
En halen jullie ook bij de digicoaches op waar de medewerkers tegenaan lopen, waar ze problemen mee hebben?
Ja, dat komt wel terug in het terugkomdagen inderdaad. Dat wil ik bij de digicoaches ook aangeven, waar hebben jullie extra behoefte aan? Wat zou je meer willen weten? Het komt ook wel een beetje uit die nulmeting, want daar kan je inderdaad ook zien, dat zie je ook wel landelijk bijvoorbeeld op het gebied van privacy, dat mensen daar niet zo heel veel kennis hebben, of informatieveiligheid. Dat je vaak wel denkt, zo'n veilig wachtwoord, dan ben ik er wel. Dus je hoorde van de digicoaches terug en ook uit het dashboard zien we daar wel wat rode lijnen in terug, wat ziekenhuisbreed eigenlijk aandachtspunten zijn.
En dan zorg je er ook voor, als er bijvoorbeeld vragen zijn over privacy, dat je dan de privacy officer jullie een keer uitnodigen op de afdeling om daar wat meer over te vertellen. Dus dat je ook echt kunt inspelen van oké, waar zit de kennis? En dat je die dan uitnodigt om bij een afdelingsoverleg daar iets over te komen vertellen.
Ja, klopt.
Dus inderdaad, waar we het net over hadden, dat je niet zelf alles hoeft te weten, maar dat je moet weten waar je degene met de kennis kan vinden.
En komen er ook wel eens dingen uit naar voren waarvan je denkt van ja, eigenlijk moeten we het gewoon oplossen door gewoon een proces beter in te richten of door een beter systeem of een handigere toepassing aan te schaffen?
Nou, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, vond ik was een keer net op een afdeling orthopedie. En daar wou ik in een gesprek over de digicoaches. En toen zei een verpleegkundige, ja, maar het zou veel makkelijker zijn als ik twee schermen zou hebben. Want nu zit ik heel de tijd te klooien van het een naar het andere scherm. Dus dat heeft eigenlijk niks te maken met digitale vaardigheden, maar veel meer in een proces of qua faciliteiten. Ja, ja. Twee schermen, ja, dat is helemaal niet heel duur. Dat is waarschijnlijk nog veel efficiënter dan een paar uur een digicoach opzetten. Dat is een klein voorbeeldje die soms meer naar faciliteiten kan kijken of naar het proces dan per se in de vaardigheden.
Ja, laatst bij die terugkomdag ook was er ook een digicoach die werkt op de SEH. En daar heb je inzage in de gegevens ook van de andere ziekenhuizen. En dat eigenlijk nog maar zo weinig zorgverleners dat weten. Dat is ook alweer een signaal, dat geldt niet alleen op die afdeling, maar dat is breder in het ziekenhuis. Dus dat is ook wel weer een signaal voor mij dan vanuit het programma om te kijken van oké, hoe kunnen we dat ziekenhuis breed nog beter aanpakken? Daar is nu een eerste sessie over geweest om te kijken naar welke portalen zijn er eigenlijk en hoe werken ze allemaal. Dus zo komen er ook wel weer signalen terug waar we dan ziekenhuisbreed iets mee kunnen doen.
Nou kan ik me best voorstellen dat er zorgorganisaties zijn die denken van ja, dat klinkt allemaal hartstikke leuk, maar wij kunnen niet even zeggen, we gooien 2 maanden de tent dicht om eens even al onze medewerkers digitaal te scholen of om eens even een flink programma omheen te bouwen. Hoe doen jullie dat? Het ziekenhuis draaiende houden en ondertussen ook zoiets opstarten wat toch ook weer tijd en aandacht vergt?
Dat is een uitdaging, absoluut. Dat vraagt ook wel een stukje creativiteit van de digicoaches zelf. Ze volgen een 2-daagse training. Nou, dat is een investering van 2 dagen. Daarnaast gaan ze aan de slag. We hadden een digicoach die bijvoorbeeld zei, nou, ik moet heel vaak patiënten wegbrengen en dan moet ik daar wachten. En die tijd benut ik even met een collega te zitten. Digicoaches worden heel vaak wel van de werkvloer, tenminste van hun bureau weggetrokken om de werkvloer op te gaan. En sommigen vinden toch de tijd om hun collega's wegwijs te maken. Dus het is ook soms een stukje creativiteit, flexibiliteit, de momenten benutten als je toch naast elkaar zit, om toch even met elkaar mee te kijken. Maar het blijft een uitdaging. Ja, want de patiëntenzorg gaat altijd voor. Er zijn vaak toch wel collega's ziek of de werkdruk is hoog. Dus het is en blijft wel een uitdaging, dat herken ik zeker.
En de leidinggevende heeft daar ook wel een belangrijke rol in, toch? Zoals we daar natuurlijk ook veel aandacht voor hebben. Dat die ook oog heeft inderdaad voor de tijd die de digicoach daarvoor krijgt, als het kan. En daar ook echt ruimte voor heeft.
Ja. Is dat een moeilijke puzzel om te leggen?
Qua leidinggevende.
Ja.
Die hebben natuurlijk ook de druk van werkdruk en personeel. Ja, dus dat is inderdaad af en toe lastig. Maar daar proberen we ze heel erg in mee te nemen. Door middel van masterclasses. We hebben laatst een masterclass over leiding geven aan digitalisering voor ze georganiseerd. Om ze daar ook echt handvaten in te geven van wat verandert er nou? Wat kun je als leidinggevende daarin betekenen? Dus zo proberen we ook wel echt de urgentie duidelijk te maken van de tijd die de digicoach daar ook voor moet krijgen.
Ja, maar goed, die tijd moet er ook zijn natuurlijk.
Zeker.
Ik kan me voorstellen dat dat lastig is.
Ja.
En je had ook wel een heel mooi voorbeeld, wat ook bij die masterclass naar voren kwam. Je had er volgens mij een dag rond Beter Dichtbij georganiseerd.
Ja, zeker. Ja.
En dat is ook een best practice wat dan breder gedeeld wordt.
Ja. Ja, zeker.
Jij die even toelicht, want wat dat inhield.
Ja, nou, we maken gebruik van Beter Dichtbij voor videoconsulten en berichten, service. En je merkt toch dat het lastig is om dat echt goed in je werkproces op te nemen en dat echt te gaan doen. En toen hebben een aantal afdelingen een Beter Dichtbij dag georganiseerd, waarbij ze eigenlijk alle spreekuren via videoconsult Beter Dichtbij gingen doen. En dan met ondersteuning vanuit de adviseurs Mirjam Borging, digicoaches en Beter Dichtbij zelf. En je merkte met zo'n dag dat even alle zorgverleners zoiets hadden van oké, als we het allemaal achter elkaar doen, we zien een efficiëntie erin, we hebben minder patiëntbewegingen, we zien nu echt het voordeel daar inderdaad van. Nou, dat zijn voorbeelden die we dan ook weer presenteren richting de andere afdeling en richting de leidinggevende. Nou, nu zijn er meer afdelingen die zo'n Beter Dichtbij dag willen. Dus zo proberen we ook echt de goede voorbeelden inderdaad wel te presenteren en te laten zien, zodat we daar ook van kunnen leren.
En is dat naar jullie inschatting voor ieder ziekenhuis en iedere zorgorganisatie weggelegd om die investering te doen?
Nou, ik denk Franciscus is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Dus we hebben net ook daar veel ruimte voor. Dus inderdaad veel aandacht voor innovatie, voor wetenschap, voor opleiden. We zeggen wel dat het eigenlijk in de genen van ons ziekenhuis. Dat zijn we eigenlijk helemaal mee opgegroeid en al jaren mee bezig. Dus ik denk dat het ook een soort van normaal is dat we hier ook tijd en geld en middelen aan besteden. Ik weet niet of dat voor iedere zorginstelling het geval is. Maar hier is ook vanuit de Raad van Bestuur en vanuit de strategie echt wel dit een belangrijk onderdeel, een belangrijke visie. Van hier willen we tijd en aandacht aan geven. Dus ik ben heel blij dat ik hier werk en dat we hier die ruimte daarvoor hebben. En ik weet niet of dat voor iedere instelling zal gelden. Maar dan kijk ik even naar Melissa of die dat herkent.
Jazeker. Ja, inderdaad. Ja. Het klimaat is zo dat daar ruimte inderdaad is voor innovatie. Om dingen uit te proberen, dingen te testen. Ja, en daar zijn die digicoaches denk ik een heel mooi voorbeeld van. Dat we dat al jaren nu inmiddels doen. Ja, en dat dat gewoon heel goed uitpakt. Dus dat is daar zeker een voordeel van. Ja.
En is een belangrijke les dan ook dat dat alleen werkt als het ook echt op bestuurlijk niveau gesteund wordt en een serieuze visie op ontwikkeld is en niet bij wijze van spreken iemand op een blauwe maandag zegt, hey, dat gaan we ook doen en dat denkt een beetje uit de losse polsen erbij te kunnen doen?
Ja, ik denk dat dat zeker een voorwaarde is. En ik zie ook hoe dat bij ons in het ziekenhuis is gegaan en dat is echt een belangrijke factor geweest voor het succes van de digicoaches nu.
Ja. Okay. En dat is ook wat het landelijk project eigenlijk teruggeeft als succesfactoren. En een aantal succesfactoren zeggen, de digicoach zelf, dat die een collega dichtbij is. De rol van de leidinggevende is essentieel. En ook dat inderdaad bestuurlijk en organisatorisch draagvlak hiervoor is. Dat noemen ze eigenlijk wel de succesfactoren voor zo'n programma.
Zit er voor de digicoaches zelf ook nog een voordeel aan? Behalve dan dat ze er zichzelf wat ontwikkelen en dat ze het misschien leuk vinden om hun collega's te helpen?
Met name dat laatste eigenlijk. Het zijn vaak mensen die toch al een beetje de vraagbaak zijn. Dus die nu ook een stukje erkenning krijgen. Vaak worden ze ook wel voorgedragen door hun leidinggevende. Dus voelen ze ook wel een soort van vereerd van ik mag het nu ook formeel en officieel mag ik dit ook doen. Het is ook een stukje loopbaanontwikkeling. Naast je vak als inhoudelijke zorgprofessional mag je ook hier de tijd aan besteden. Ze krijgen die terugkomdagen, vaak leuke sprekers. Dus ze voelen zich ook wel goed ondersteund. En dan maak ik daardoor ook wel, denk ik wel meer werkplezier. Ik mag een stukje extra doen. Ik krijg een stukje extra scholing, een stukje extra aandacht. En worden denk ik ook wel weer gewaardeerd door hun collega's. Dus dat is volgens mij wat ze ervoor terugkrijgen.
En we zijn nu ook bezig met een nieuwe strategie, digitale en datastrategie. Ja, dan is het ook heel leuk om daar een aantal digicoaches bij te betrekken. We organiseren dan kennissessies om ook weer, ze van die kant, hun interesse, maar ook hun expertise daarin mee te nemen. Dus het is wel ook echt een wisselwerking in, ze brengen wat, maar ze kunnen ook wat halen,
Ja. Helemaal in het begin vertelde u van, het doet ook iets met het werkplezier. Is voor jullie ook zichtbaar dat door dit project het makkelijker is om medewerkers aan je te binden en vast te houden?
Ik heb daar niet direct zicht op. Je merkt wel dat het ook wel steeds meer genoemd wordt, Dus Franciscus staat wel landelijk bekend als ziekenhuis dat heel veel aan digitale vaardigheden doet, heel veel digicoaches opleidt. We zijn ook heel vaak gevraagd voor webinars vanuit de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, vanuit andere zorginstellingen. Dus het heeft denk ik wel een soort spin-off effect. Dat ziekenhuizen wel vaak weten of dat je aangesproken wordt op een congres van, jullie leiden toch zoveel digicoaches op, hoe doen jullie dat? Dus wij worden wel heel veel daarin bevraagd. Dus dat heeft denk ik wel een soort uitstraling. Ik weet niet zozeer of dat dan makkelijke vacatures opgevuld wordt, maar ik denk dat het wel een stukje, dat je zo bekend staat in de regio en het land. Wij investeren daarin in onze medewerkers en onze mensen.
Ja. Maar dat gaat over vacatures opvullen, maar ik wil ook de huidige medewerkers aan je binden. Is dat merkbaar?
Kijk ik even naar jou of jij daar.
Ik heb er ook geen cijfers inderdaad van. Nee. We hebben nu, er wordt een programma Werkplezier, Werkgeluk, Professor Tijd en Plezier heet het, is in oprichting. Ja, dat zijn onderdelen die daar echt in meegenomen worden. Inderdaad, hoe kun je personeel beter aan je binden? Wat draagt daar dan aan bij? En daar zal dat zeker onderdeel inderdaad van worden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat gefrustreerd zijn omdat je ruzie hebt met de systemen niet bepaald bijdraagt aan een prettige werkdag. Nee. En dat je dan op een gegeven moment misschien eerder denkt, ik ga wat anders doen of ik ga ergens anders werken.
Ja. Wat ik nu wel mooi vind is, we hebben inderdaad een nieuwe jaargesprekssystematiek. En daar is nu digitale vaardigheden ook als vraag in opgenomen. Dus ook in je jaarlijkse jaargesprek met je leidinggevende wordt gevraagd, hoe staat het ervoor met je digitale vaardigheden? Dus het is ook wel onderwerp van gesprek. En ik verwacht ook wel dat mensen daar ook wel kunnen teruggeven. Ik ga het beter of ik heb daar nog vragen over. Dus dat vind ik ook wel een mooie ontwikkeling. Dat ook vanuit die HR-kant het nu ook wel inderdaad onderdeel van het jaargesprek geworden is.
Ja. En waar gaat dit naartoe wat jullie betreft? Stel dat we over 2 jaar hier nog eens om tafel zitten. Wat is er dan anders ten opzichte van nu?
Qua digicoaches of gewoon qua...
Wil je al van je persoonlijk leven? Ik weet niet. Nee, qua digicoaches, maar ook qua digitalisering van het ziekenhuis.
Ja, we zijn natuurlijk daar... De ontwikkelingen gaan natuurlijk zo ontzettend snel daarin. Wat ik ook zei, we zijn nu bezig met een nieuwe strategie. Eerst hadden we het nog meer echt op digitale zorg. Maar het gaat natuurlijk steeds meer ook naar data. Wat ga je met data doen en wat ga je met AI doen? Ja, dat gaat natuurlijk ontzettend snel. En als ziekenhuis bewegen we daar natuurlijk in mee. En zeker ook in de regio natuurlijk, wat jij net benoemde, met digizorg. Maar ook in onze andere regio, want het zit natuurlijk als ziekenhuis in 2 regio's. Ook daar zijn we bezig met thuismeten in de regio, met zo'n digipunt waar we net waren, maar dan ook te kijken hoe we dat meer regionaal op kunnen pakken. Dus de ontwikkelingen gaan heel snel. We zijn steeds meer aan het kijken hoe kunnen we eigenlijk alle zorgpaden meer hybride gaan inrichten. Dus meer onderdelen digitaal gaan aanbieden. Dus daar zie ik de komende jaren heel veel in gebeuren. Ja, en daar is die ondersteuning, blijft daar ontzettend belangrijk bij. Dat is ook een van de pijlers van het programma. Dat we naast dat we de zorg digitaler inrichten, dat we die ondersteuning daarbij bieden. En dat is enerzijds aan onze patiënten, maar ook zeker dus aan onze zorgverleners. En daar blijven de digicoaches een belangrijke rol in spelen.
Wat zie jij in de glazen bol?
Ik verwacht dat die digitale ontwikkelingen steeds sneller zullen blijven gaan. En dat je inderdaad altijd wel personeel hebt of medewerkers hebt die daar graag mee kunnen. Een aantal die wat meer achterover leunen. Dat een digicoach wel, hoop ik, straks een soort vaste persoon op een afdeling is, waar mensen altijd op kunnen terugvallen. En die altijd denkt de nieuwe ontwikkelingen blijft vertalen, die landelijk en regionaal in huis spelen. Dus een soort, ja, soort rechterhand, zeg maar, een soort doorgeefluik van de ontwikkelingen die spelen en daar een soort voorloper in is. Dus ik hoop dat we er dan nog meer hebben. En dat ze inderdaad een soort vaste plek hebben in de zorg. En ja, hopelijk ook iets meer tijd, misschien dan ze nu hebben, om ook daadwerkelijk vorm te geven aan die rol die ze, die belangrijke rol die ze bij ons hebben.
Ja, en is het ook een functie die uiteindelijk op de echt lange termijn zichzelf overbodig maakt? Zeker gezien het feit dat we toch vanuit gaan dat de toepassingen en systemen allemaal langzamerhand gebruiksvriendelijker worden. Dat er een hele generatie aankomt die natuurlijk veel meer met al die digitale mogelijkheden is opgegroeid dan een paar generaties geleden. Zien jullie dat ook zo? Of denk je van nou, dat gaat altijd nodig blijven?
Nou, ik denk op de korte termijn nog wel inderdaad de komende jaren. Als je nou zegt 10, 15 jaar, dan zou het denk ik mooi zijn als je digicoaches niet meer nodig hebt. Maar goed, ik vind dat lastig om daar voorspelling op te doen. Ik kijk even naar Melissa of die daar meer gevoel bij heeft. Maar ik denk zeker de eerste 2, 3, 4 jaar dat je ze zeker nog nodig zal hebben.
Ja, dat denk ik inderdaad ook. En de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel. Er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen zijn waar mensen ook weer aan moeten wennen. En ik ben redelijk digitaal vaardig, maar ik moet soms ook wennen als ik een nieuwe applicatie of iets nieuws gebruik. Dus ik denk dat je dat zal blijven houden inderdaad.
Ja, nou dan kom ik over 10 tot 15 jaar terug. Leuk. En dan gaan we kijken of ze dan echt overbodig zijn.
Ja, is goed.
Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd.
Ja, heel graag gedaan. Graag
gedaan. Dat was mijn gesprek met Melissa Lokhorst en Connie van der Nol. We hebben het veel over de digicoaches gehad, maar ik wil natuurlijk ook met een digicoach praten. Daarvoor kan ik terecht bij het oncologiecentrum van het Franciscus, waar ik heb afgesproken met Arda Baars Blijleven.
Hoi,
Arda.
Hoi.
Zij is consultatief palliatief oncologieverpleegkundige en digicoach.
Hoe zou ik nou kunnen zien dat jij een digicoach bent?
Dat kan je niet zien. Misschien merk je het aan me als ik achter een computer zit. Dat ik wat handiger ben en sneller weet waar ik dingen kan vinden. Maar je kan het niet aan me zien. Mensen weten me inderdaad te vinden omdat ik gewoon handig ben. En veel weet van alle dingen die we gebruiken.
Hoe lang ben je al digicoach?
Sinds dat we hier zitten, dus tot 2021. Voor de polyoncologie dan.
Ja. Ja. En toen dat project werd opgestart, dacht je gelijk, daar moet ik bij zijn?
Nou, in die zin, dat gebeurt bijna automatisch. Omdat ik gewoon de ICT'er ben, zoals ze me hier altijd noemen. Dus op het moment dat er iets nieuws komt, dan zeggen ze, Arda, help, ik weet het niet meer.
Dus je was het eigenlijk al?
Ik was het eigenlijk al, ja, precies. Ja. Dan gaat het automatisch. Ja.
En hoe is dat om dat te zijn? Ik kan me voorstellen dat het ook wel heel veel tijd en aandacht vergt. En die heb je dan misschien niet voor andere dingen die je ook moet doen?
Nou, ik vind het heel leuk, omdat je voor iedereen hier benaderbaar bent en allerlei vragen. Het is wel zo dat zeker de dokters, als ze ad hoc dan iets willen vragen, dat ik dan denk, ja, maar ik heb zelf ook werk te doen en ik ben nu even bezig met iets. Maar meestal zijn het vragen die makkelijk op te lossen zijn. Dus dan ja, is het ook even meekijken, even meedoen en dan kan ik er verder. Dus nee, ik vind het vooral leuk, ja.
En wat zijn dan bijvoorbeeld vragen die je krijgt?
Nou, nu met de 365 vooral, waar kan ik iets vinden en hoe moet ik het versturen? Of waarom kan iemand mijn document niet openen? Of waarom kan ik het niet in mijn agenda vinden? Nou, heel veel dat soort vragen. Eigenlijk hele simpele vragen, maar je moet het even weten.
Ja. En nou zei je al, van de ICT wist ik eigenlijk toch al veel vanaf. Maar ik heb net gehoord dat in de opleiding ook heel veel nadruk ligt op het coachen juist van mensen. Wat heb je op dat vlak geleerd?
Ik denk dat het hier al een beetje in mijn rol zit als verpleegkundige. Ik coach ook bijna de patiënt, zeg maar. Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen je benaderbaar vinden en niet het idee hebben dat ik het belachelijk vind als ze iets niet kunnen vinden. En ze dan gewoon heel laagdrempelig meenemen met probeer dit eens, klik daar eens. Het niet overnemen, maar zelf laten doen. Dat is soms wel een beetje de kunst.
Is dat moeilijk?
Soms. Ligt er een beetje aan. Maar ja, ze moeten het gewoon zelf gaan ondervinden. En dan ontdekken, de techniek kan eigenlijk wel heel veel voor me doen in plaats van tegen me doen. En dat is al een beetje de kunst en dat vind ik heel leuk.
En begreep ik dat jullie als digicoaches bij elkaar zitten op de afdeling?
Nou, we hebben hier op de poli, we hebben zeg maar doktersassistent digicoach. Want hun doen echt wel hele andere dingen met HICS en hun werk dan dat wij als verpleegkundigen doen. En de artsen doen weer andere dingen. Dus we hebben dat een beetje onderverdeeld, zodat de vragen van doktersassistenten vooral bij de doktersassistent digicoach komen. En de verpleegkundigen vooral bij mij, bijvoorbeeld. Dus op die manier een beetje verdeeld. En we zijn er ook niet allemaal elke dag. Dus als dan ik er niet ben, kunnen ze altijd naar een andere gaan. Als het algemene vraag is over gewoon dan Word of Teams of wat dan ook, dan kan in principe iedereen helpen van ons.
En is het ook iets wat je hebt ontdekt en je denkt van, nou, ik wil eigenlijk wel, hè, je zei van, ze noemden me al de ICT'er. Nee. En je denkt van, laat ik ook dan maar helemaal ICT'er gaan worden of?
Alsjeblieft niet. Nee, ik zou mijn verpleegkundige vak echt nooit willen en kunnen missen. Ik vind het wel echt de toekomst. Dus in die zin vind ik het een prachtige combinatie. En denk ik, nou, laat me hier maar zitten, zodat ik iedereen kan helpen de toekomst in.
Zie je ook nog veel mogelijkheden om jezelf overbodig te maken in die zin dat eigenlijk gewoon de toepassingen ook gebruiksvriendelijker en makkelijker zouden moeten worden?
Ja, deels wel. Maar het blijft denk ik altijd een groep mensen die gewoon niet zo handig is met computers of dat gewoon niet zo leuk vindt. Heel erg vasthoudt aan het oude, terwijl we elke keer vernieuwingen hebben in HICS en weer nieuwe applicatie. Ja, dan blijf je gewoon toch nodig. En dat is denk ik ook prima.
Zie jij nog veranderingen voor jouw rol als digicoach in de toekomst? Met bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen. Die denken van, daar gaan we nog heel veel mee te maken krijgen. En dat betekent ook weer dat ik heel veel vragen erover ga krijgen.
Ik denk straks de nieuwe HICS. Dat weer een nieuwe hoppel gaat zijn. Ik word gelukkig nu op voorhand ook meegenomen mee te kijken. Want in de oncologie doen we soms hele specifieke dingen in HICS die dan niet echt getest zijn, maar waar wij dan in de praktijk meteen tegenaan lopen. En dat blijft denk ik vooral het allerbelangrijkste. Dat gebruik je continu. En dan de samenwerking met andere ziekenhuizen. Dat gaat denk ik echt in de toekomst nog veel meer betekenis krijgen. En ook wel gedoe misschien. Maar ook wel echt toekomstmuziek, ja.
En wat voor potentieel gedoe zie je dan? Ik denk dat de voordelen ervan over het algemeen wel bekend zijn. Maar wat betekent dat nou concreet voor de mensen die hier werken aan extra uitdagingen op digitaal gebied?
Vooral weten hoe het werkt, dat begrijpen, dat kost gewoon echt investeren. En mensen houden dan eenmaal vast aan hun vertrouwde manier, want zo werkt het nou eenmaal. En als je ze dan goed kan meenemen in dit, zo werkt het en zo werkt het ook goed. En dat is vooral belangrijk, dat als je het gaat gebruiken, dat het dan ook goed werkt. Als het dan 3 keer half bakken werkt, dan denken mensen, laat maar, dit is te veel gedoe. Dat is denk ik echt heel belangrijk. En dat is soms wel lastig, vind ik, binnen ziekenhuissystemen. Wij hebben hier tot denk vorig jaar nog gefaxt. Nou, hoe ouderwets is dat wel niet? En waar wordt dat nog gedaan? Nou, bij ons, in het ziekenhuis.
Is dat ook wel eens frustrerend voor jou als, tussen aanhalingstekens, ICT'er, dat eigenlijk de sector in zijn algemeenheid nog best wel achterloopt, echt nog slagen heeft te maken?
Ja. Ja, ik vind dat heel frustrerend. Ja, ik vind echt dat we achterlopen op de maatschappij, wat dat betreft. En dat dingen echt, ook natuurlijk van patiënten hoor je het ook wel eens. We kunnen, weet ik het, wat naar de maan sturen. En dit kan niet binnen de zorgwereld, denk ik soms. Ja, ik vind dat je gelijk hebt.
Ja.
Ja, ja.
En zie je wel ontwikkelingen op dat vlak? Denk je wel van, er worden wel slagen gemaakt om dat langzamerhand beter te maken?
Ja, vind ik wel. Vind ik wel, absoluut.
En op welk vlak zie je die?
Nou, nu recent vind ik met 365 en Teams, dat je daar in één document met meerdere mensen kan werken. Dat je elkaar laagdrempeliger kan vinden. Dat je niet elke keer 10 miljoen mailchain weer aan het sturen bent over hetzelfde document bijvoorbeeld. Het is een klein voorbeeld, maar ik vind het echt wel uitmaken.
Ja, en maakt dat ook dat je dan denkt van, oké, dan heb ik het er wel even voor over dat ik nu even die praktische vragen allemaal moet oplossen. Maar over de lange termijn schieten we er allemaal wat mee op?
Zeker. Ja, en ik ben soms ook al stiekem nieuwsgierig naar hoe ik er over 10 jaar bij sta.
Wat zie je dan voor je?
Ja, veel meer gewoon digitaal en geen tientallen bomen meer door de machine jagen, omdat iedereen het op papier wil. Gewoon veel meer, ik heb het naar hem toe gestonden, het staat nu voor u klaar, het is eigenlijk gewoon veel sneller en makkelijker. Ja.
Nou, laten we hopen dat het uitkomt.
Zeker, ik hoop mee. Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
En daarmee komt een einde aan deze aflevering van Voorzorg. Ik dank alle mensen die te horen zijn in deze aflevering voor hun tijd en hun medewerking. De muziek komt van Pod 5 en Pixabay, de montage deed ik zelf en tot slot wil ik nog graag u bedanken voor het luisteren. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over technologie en digitalisering in de zorg? Dan kunt u zich inschrijven voor de wekelijkse technieuwsbrief van Zorgvisie. Abonneren op deze podcast kan natuurlijk ook. En zoals altijd sluit ik af met heel graag tot de volgende Voorzorg.